Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de beruchte moordenaar Aalt Mondria. Hij pleegde 4 moorden en is verantwoordelijk voor een groot aantal geweldplegingen en is meerdere keren ontsnapt uit TBS-klinieken. In 1998 werd hij veroordeeld voor de moord op de 10-jarige Buddy, de zoon van zijn toenmalige vriendin, die hij met behulp van de moeder van het jongetje heeft gewurgd en in het water heeft achtergelaten. Tijdens de moord was Mondria met proefverlof en was ingetrokken bij zijn vriendin, de moeder van Buddy, die hij via een contactadvertentie in de krant had leren kennen. Voordat hij het jongetje vermoordde, waren er genoeg aanwijzingen voor justitie om de paranoïde man niet vrij te laten. Maar keer op keer kreeg Aalt Mondria de kans om misbruik te maken van een situatie. Hoe dit allemaal tot stand is gekomen en waarom Mondria tot een van de bekendste moordenaars van Nederland behoort, vertel ik je zo. De foto's die bij deze zaak horen vind je terug op onze Instagram-pagina @alsedood_podcast. Laten we beginnen. Aalt Mondria werd op 9 mei 1956 in Kampen geboren als Adrie Mondria. Al snel na zijn geboorte verhuisde hij met zijn ouders naar Vollehoeven in Overijssel. Aalt had een moeilijke jeugd. Hij is de 4de van 6 kinderen en vader Andries is stratenmaker, maar zit voortdurend vast vanwege kindermishandeling en dronkenschap. Uit geldnood gaat moeder de prostitutie in. Amper 5 jaar oud belandt Aalt met hersenvliesontsteking in het ziekenhuis en rond zijn 10de krijgt hij reuma. Hij blijft in de 4de klas van de lagere school zitten en wordt steeds lastiger. Op de basisschool wordt het moeilijke karakter van Aalt al snel duidelijk. Hij dwingt andere kinderen voor hem te stelen en bedreigt zijn klasgenoten. Het gaat van kwaad tot erger en hij komt meerdere keren in aanraking met de politie voor oplichting, diefstal, geweld en brandstichting. Op zijn 12e jaar gaat Aalt naar een school voor individueel technisch onderwijs, maar omdat zijn moeder het busgeld hard nodig heeft, spijbelt hij veel en blijft 2 keer zitten. Op zijn 14e moet hij van school af. Voor straf moet hij naar een internaat in Groningen. Er volgen diverse overplaatsingen. Op de tuchtschool in Breda verveelt hij zich. Alleen tijdens het worstelen leeft hij op. In 1971 is de leerling straatmaker Aalt kroongetuige in een beroving met geweldzaak. Voor de rechtbank in Utrecht stonden daarvoor een 23-jarige en een 17-jarige terecht. Aalt en zijn 50-jarige vader waren het jaar ervoor slachtoffers van de 2 jongeren. En Aalt was toen de enige nuchtere van het gezelschap. Na een dronken nacht in een café in Zeist hadden de verdachten de vader en Aalt in elkaar geslagen, beroofd en tenslotte gewond en gebonden op een donker bospad achtergelaten. Hij was op jonge leeftijd dus al in een kroeg te vinden met zijn vader en kwam hierdoor steeds vaker in contact met jongeren die een slechte invloed op hem hadden. Dit is dan ook waar zijn criminele carrière begint, in zijn puberteit. Hij raakt zwaar verslaafd aan alcohol en drugs en begint steeds meer paranoïde trekjes te vertonen. De combinatie van zijn verslaving, agressiviteit en paranoïde gedachten zorgt ervoor dat hij onhandelbaar wordt. In 1973 raakte dan 17-jarige Aalt volledig uit zijn evenwicht wanneer zijn oudste broer Henk, zijn lievelingsbroer, verongelukt. De toedracht is onduidelijk. Was het zelfmoord of werd Henk, zoals Aalt denkt, vermoord? Aalt vervangt zijn broer als uitsmijter in een bar en gedraagt zich vaak onder invloed van speed, agressief en achterdochtig. Zijn strafblad wordt steeds langer en langer en Aalt wordt een vaste klant van de rechtbank. Het Pieter Baan Centrum in Utrecht adviseert in 1975 een vrijwillig contact met de reclassering. Maar het gaat al snel mis. In Kampen bedreigt Aalt mensen in de drugscène. Volgens hem is er sprake van een complot en willen ze hem, net als Henk, uit de weg ruimen. In 1976 steekt hij een belager met een aardappelmesje een aantal keren in het gezicht, ter hoogte van de ogen. Aalt is dan 19 jaar oud en hij wordt opgepakt omdat een andere crimineel aangifte heeft gedaan tegen Mondria wegens bedreiging. Volgens een nieuw PwC-rapport leidt Aalt aan een paranoïde psychose, waarbij de blik van belang is, de manier waarop mensen hem aankijken. Deskundigen adviseren ter beschikkingstelling. De rechtbank veroordeelt hem tot 4 maanden gevangenisstraf en onvoorwaardelijke TBS. In de periode dat hij behandeld werd in de kliniek werd al 1 ding heel snel duidelijk. Hij was onmogelijk te behandelen. Ook beschikte hij over een zeer kort lontje. Regelmatig sloeg hij alles kort en klein. Ondanks dat hij zo vroeg van school was gegaan, is hij niet bepaald dom. Hij weet zijn behandelaars en begeleiders steeds weer te manipuleren en voor te liegen. In februari 1977 wordt hij opgenomen in de pompenkliniek in Nijmegen, op een open afdeling. Aalt loopt meteen weg, steelt een auto en raakt verzeild in verschillende vechtpartijen. Ook uit de gesloten afdeling vlucht hij een aantal keren. Begin 1978 verhuist hij ondanks een negatieve indicatie weer van de gesloten afdeling naar de open afdeling. Daar bedreigt hij het personeel en dwingt verlof af. Tijdens een van zijn vele uitstapjes leert hij in Kampen de 17-jarige Hilda B. kennen. Na alle ellende weigert de pompenkliniek nog langer de verantwoordelijkheid te dragen en Aalt wordt in april overgeplaatst naar de TBS-kliniek Veldzicht in Averreest. Ook hier houdt hij zich niet rustig. Tijdens zijn verblijf in de kliniek probeert hij 2 keer te ontsnappen. De laatste poging was voor Aalt succesvol. In 1978 weet hij te ontsnappen met rampzalige gevolgen, zou later blijken. De 22-jarige Aalt had van de TBS-kliniek Veldzicht in Averreest een dag verlof gekregen om zich te verloven met Hilda B., het meisje dat hij in Kampen had leren kennen tijdens een van zijn vele uitstapjes, in de periode dat hij verbleef in de pompkliniek in Nijmegen. Hilda loopt op 6 juli dat jaar op haar beurt weg van haar ouderlijk huis om zich bij de voortvluchtige Aalt te voegen en zich met hem te verloven. Het meisje is zo sterk in de greep van haar vriend dat ze samen met hem op de loop gaat. Er gaat wel een begeleider mee van Veldzicht, maar Aalt weet de man dronken te voeren, steelt 17.000 gulden en neemt samen met Hilda de benen. Het geld jagen ze erdoor in Amsterdam, waar ze in hotels verblijven en van het geld genieten. Ze brengen ook een bezoek aan de vader van Aalt in Vollenhoven en hij blijkt een nieuwe vriendin te hebben, de 53-jarige Els uit Amsterdam. De twee besluiten bij haar te verblijven, maar dit loopt uit op een drama. Els probeert de 30 jaar jongere Aalt te versieren, maar zijn verloofde Hilda wil hier niets van weten. Tot zijn genoegen draaide het uit op een gevecht tussen de twee vrouwen die hem allebei voor zichzelf wilden winnen. Ten slotte wilde Els de twee de deur uit hebben. Toen dit niet lukte, dreigde zij met de politie. Daarop brak voor haar de hel los. Ze krijgen ruzie en Aalt begint Els te slaan. Om de hevig spartelende weduwe te bedingen, binden Aalt en Hilda haar vast met waslijn en snoeren ze de vrouw vast op een tuinstoel die ze in de douchecel hebben gezet. Else verkeert urenlang in een uitzichtloze hel. Aalt ramt haar onophoudelijk met zijn vuist tegen haar hoofd en lichaam en schopt met zijn gelaarste voeten voluit in Else's buik en borst. Ook Hilda kent geen medelijden en slaat de vrouw langdurig met een mattenklopper waar ze haar raken kan. De twee jongeren brouwen vervolgens een gifdrankje met het oogmerk om Els definitief uit de weg te ruimen. Ze mengen zeker 50 tot 100 stuks slaaptabletten van het merk Mandrax met water en dwingen de weduwe om dit mengsel op te drinken. Als het slachtoffer het bewustzijn verliest, laten de twee de weduwe gekneveld achter. Om er zeker van te zijn dat ze niet kan ontsnappen, verwijdert Aalt de deurkruk aan de binnenzijde van de douchedeur. De in doodsnood verkerende Else wordt een dag later bij toeval door een familielid gevonden. In het toenmalig academisch ziekenhuis Wilhelmina Gasthuis zweeft Else dagenlang in een zwaar coma tussen leven en dood. Haar sleutelbeen en borstbeen zijn gebroken. Haar lijf zit onder de zware bloeduitstortingen en als ze 5 dagen later ontwaakt, blijkt een zenuw in haar heup onherstelbaar beschadigd. Else is blijvend verlamd geraakt aan haar linkerbeen. Ondertussen zijn Hilda en Aalt er met een setje betaalkaarten en het paspoort van Else vandoor. Het duo is in de kranten dan al aangeduid als Bonnie en Clyde, naar het Amerikaanse stel dat in de jaren 30 bankrovend door het zuiden van de Verenigde Staten trok. Ook de Nederlandse Bonnie en Clyde trekken om onduidelijke reden naar het zuiden. Ze brengen eerst wat tijd door in Breda en zetten koers naar het Brabantse Hoeve, als een voorbijgangster het koppeltje erop heeft gewezen dat dit een prachtig dorp is. Ze slapen de eerste nacht in een hooiberg, breken in bij een voetbalkantine, maar daar is behalve snoep niet veel te halen. Dan besluit Aalt een ouder echtpaar te beroven. Vanuit de hooiberg hebben ze het huis aan de Julianastraat 2 gezien. Een prima plek voor een roofoverval, vindt Aalt, die zijn volgende plan inmiddels heeft uitgebroed. Hilda moet voor hem op pad gaan om het misdrijf voor te bereiden. Laat die zondagavond 30 juli 1978 klopt ze op aanwijzing van Aalt bij de achterdeur van een nietsvermoedende familie Rijnvos aan. De 78-jarige bewoner, Janus Rijnvos, doet open en Hilda vraagt of de twee daar kunnen verblijven. Maar wanneer de man aangeeft geen onderdak te willen bieden, dringt Aalt de woning binnen. Hij slaat de man met een hamer in het gezicht. Hilda houdt Tonia en Riet Rijnvos tegen, die hevig geschrokken naar beneden zijn gerend en wanhopig proberen te ontkomen. De vrouwen maken geen schijn van kans tegen het duo. Aalt werkt ook deze slachtoffers onmiddellijk tegen de grond. Hilda springt bij en geeft hem ondertussen gekleurde plastic strips van een vlieggordijn aan. Hij bindt de twee vrouwen daarmee vast. De laatste ogenblikken van het echtpaar en hun dochter moeten verschrikkelijk zijn geweest. Aalt schreeuwt zijn slachtoffers in het Duits allerlei bevelen toe. Hilda vertelt later bij de politie dat ze bloed zag opspatten toen haar vriend met volle kracht met een hamer op de schedels van de slachtoffers insloeg. Hij schreeuwt dat Hilda op zoek moet gaan naar een mes, dat Aalt vervolgens ook nog eens diep in de borst van Tonia Rijnvos boort. Zodra de Brabanders in hun keuken aan gruwelijke verwondingen zijn overleden, kammen Aalt en Hilda het huis uit. Ze vinden 5 gulden in een portemonnee en grijzen wat sieraden mee. In een poging hun sporen te wissen, steekt het moordkoppel een tafelkleed, bankstel en matrassen in brand. De volgende dag, op 31 juli 1978, doet de zoon van de familie Rijnvos een afschuwelijke ontdekking. Hij verschijnt in de ochtend bij de woning van zijn ouders omdat hij heeft afgesproken om te komen schilderen. Hij ziet rook kringelen uit de afgesloten woning. Eenmaal binnen treft hij in de gang zijn vader, moeder en zus aan met ingeslagen schedels en diverse steekwonden. In het dorp hadden Aalt en Hilda een Fiat Simca gestolen en waren hiermee naar Vollenhoeve gereden. De gestolen auto viel nogal snel op en met het bloed op hun kleren werden ze in Vollenhoeve aangehouden. In de auto lagen ook spullen die afkomstig waren van de diefstal die zondag in de kantine van de voetbalclub in Hoeve was gepleegd. In het bosperceel bij Hoeve sluit politie bovendien op onder andere foto's van de toegetakelde Amsterdamse Else, enkele strengen uit het vlieggordijn van de familie Rijnvos en op een wit envelop met een brief van Hilda gericht aan Aalt. Beiden leggen een bekentenis af. De gruweldaad brengt een enorme schok teweeg. Vooral als na de arrestatie van Aalt en zijn vriendin blijkt dat het hen te doen was om geld. De buit nog geen 10 gulden. De Nederlandse Natural Born Killers verschijnen krap een jaar later voor de rechtbank in Breda. Het adviesrapport van het Pieter Baan Centrum spreekt nu van een ziekelijk achterdochtige man die zeer gemakkelijk de controle verliest over zijn fantasieleven. Op 15 maart 1979 wordt Aalt veroordeeld tot 15 jaar cel, dat in die tijd in de kranten een voor dit land ongehoord zware straf wordt genoemd. Zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank hebben felle kritiek op het feit dat Aalt een uitstapje vanuit de TBS-kliniek mocht maken terwijl er al allerlei alarmerende rapporten uit veldzicht lagen. Ook Hilda, zwanger geraakt van Aalt, staat terecht voor het Bredase gerecht. Volgens haar advocaat had de tiener door geestelijke en lichamelijke uitputting geen vrije wil meer toen zij de gebeurtenissen beleefde die haar ervaringswereld volkomen te buiten gingen. Maar volgens een getuigendeskundige die Hilda onderzocht, trad in de reeks gebeurtenissen pas later een punt op waarop het meisje als een soort robot ging handelen. Ze kwam tot dit punt door een reeks beslissingen die in alle vrijheid zijn genomen en die telkens haar keuzemomenten verder beperkten. Het Openbaar Ministerie eist 4,5 jaar cel en psychische behandeling tegen Hilda. Medeplichtigheid aan een poging tot doodslag op Else en doodslag op Tonia wordt bewezen geacht. Omdat Hilda als verminderd toerekeningsvatbaar wordt beschouwd en omdat ze Aalt's baby draagt, waardoor gevangenschap volgens de rechters extra zwaar op haar zullen drukken, krijgt ze uiteindelijk slechts 2,5 jaar cel. De tiener zit die straf uit in de vrouwenvleugel van de Baaiers in Amsterdam. Hilda bevalt daar van haar kindje. In de gevangenis is Aalt niet te handhaven. In 1980 wordt hij opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen, waar hij in 1981 afdelingspsychiater Sven Leeuwenstein een aardappelmesje op de keel zet, omdat de kliniek hem, naar later blijkt ten onrechte, verdenkt van drugshandel. Voor straf zit Aalt 11 maanden in de bunker in Scheveningen. Dan wordt hij teruggeplaatst naar de Very Intensive Care in Groningen. Ook op deze zwaarst bewaakte afdeling weet hij in zijn cel met een fitnessstang een personeelslid te gijzelen. Aalt denkt namelijk dat hij vergiftigd wordt. Men slaagt erin hem te kalmeren en vanaf dat moment krijgt Aalt medicijnen om zijn psychose te onderdrukken. Wanneer ook de therapie vruchten lijkt af te werpen, begint de Van Mesdag-kliniek in 1987, een kleine 10 jaar na de driedubbele moord, met begeleid verlof. Naar ieders tevredenheid werkt Aalt als vrijwilliger op een kinderboerderij. Eind 1988 gaat hij zelfs met proefverlof. In Zwolle trekt Aalt in bij Hilda en de 10-jarige Henkie. Uit het dierenasiel haalt hij 3 bouviers. Zonder overleg met de reclassering handelt hij in auto's. Al snel begint hij te drinken en hasje te gebruiken. Ook rommelt hij met andere vrouwen, bij wie hij zich voordoet als psycholoog. En hij schaft zich een vuurwapen aan. Eind april 1989 laat Aalt zich uitgebreid interviewen door Panorama. Over het drama in Hoeve zegt hij: "In 1978 heb ik 3 onschuldige mensen de hersens ingeslagen. Dat kwam doordat ik in de war was, maar ook door mijn haat tegen het TBS-systeem. Nu weet ik dat ik nooit meer mensen de dupe van mijn gevoelens zal laten worden en dat ik me zal beheersen. Bij andere jongens gaat het vaak fout. Mij overkomt dat niet meer." Nog diezelfde week haalt Aalt na een nachtelijke ruzie in de Zwolse bar Why Not een riotgun van huis en bedreigt een voormalige uitsmijter, Lange Hans. Die zou hem een mes op de keel hebben gezet omdat Aalt met zijn meisje wilde dansen. Tijdens een worsteling vallen 3 schoten. Even later wordt Aalt door de politie aangehouden. Het Pieter Baan Centrum signaleert een psychische ontregeling door het abrupt stoppen met medicatie. De rechtbank in Zwolle veroordeelt Aalt tot 1 jaar cel. Al snel is Aalt weer terug in de Van Mesdag-kliniek. Opnieuw werken zijn begeleiders geleidelijk aan zijn terugkeer naar de samenleving. Maar de resocialisatie verloopt stroef. Hoewel hij dagelijks onbegeleid verlof heeft, ontsnapt hij in augustus 1990 met een medepatiënt over het dak van de kliniek. Na een nachtje doorzakken in Groningen en Amsterdam meldt Aalt zich weer in de kliniek. De samenwerking met zijn behandelaren stokt. In september 1991 volgt overplaatsing naar de TBS-kliniek Oldenkotte in Eibergen. Ook daar blijft het vallen en opstaan. In juli 1994 loopt Aalt weg voor een weekje vakantie en vermaakt hij zich op kosten van een door hem opgelichte medebewoner in een hotel in Amsterdam. half mei 1995 volgt opnieuw een opname op de resocialisatieafdeling van de Van Mesdag Kliniek. Nog steeds verloopt de resocialisatie moeizaam. Aalt houdt zich regelmatig niet aan afspraken. Dan komt hij niet of te laat terug omdat hij weer eens contact heeft gezocht met vrouwen buiten de kliniek. Met Hilda is het inmiddels definitief uit. Zijn zoon Henkie ziet haar nog regelmatig. In het voorjaar van 1995 plaatst Aalt een contactadvertentie in de krant. Man, psychisch kapotgemaakt door psychiaters en hulpverleners, niet depressief of agressief, zoekt een vrouw die hem wil helpen. Zo leert hij de 3 jaar jongere Annelies C. kennen. Zij geeft les op 2 lagere scholen op Texel en heeft een zoontje uit een vorige relatie, Buddy David. In oktober van het jaar zien Aalt en Annelies elkaar voor het eerst en besluiten te gaan samenwonen op Texel. Aalt krijgt begin 1996 woonverlof. Hij is enthousiast over zijn nieuw bestaan als huisman en Annelies is zwanger. Aalt leeft in 2 werelden. Tegen de reclassering zegt hij in maart dat hij wordt achtervolgd. Ook zou hij worden afgeluisterd. Angstig vlucht hij naar de Van Mesdag Kliniek. Stap voor stap mag hij weer naar buiten, maar in juni komt hij opnieuw vroegtijdig terug van zijn verlof. Het is uit met Annelies en dat vindt hij vooral jammer voor Buddy. Een maand later meldt Aalt plotseling dat hij met Annelies en Buddy wilt gaan samenwonen in Groningen. En nog iets, de zwangerschap van Annelies was gespeeld. Omdat hij het bedrog zelf een week voor de bevalling heeft opgebiecht, besluit de kliniek hem per 6 september woonverlof toe te kennen. Inmiddels is alles weer in rustiger vaarwater gekomen, schrijft de behandelend psycholoog van de Mesdagkliniek op 1 oktober 1996 in zijn advies om de TBS met 1 jaar te verlengen. Aalt geeft gitaarles aan mensen in de buurt. Verder heeft het gezin een jong hondje aangeschaft en een auto om uitstapjes te maken, onder meer naar Parijs. De heer M. kan goed overweg met het zoontje van zijn partner en onze indruk is dat deze jongen zich is gaan optrekken aan de heer M. en dat het wederzijds goed klikt, schrijft de behandelende psycholoog. Eind januari 1997 gaat Aalt met proefverlof. Het verplichte contact met de reclassering verloopt vanaf dat moment moeizaam. Aalt komt een afspraak niet na en weigert zijn nieuwe telefoonnummer te geven. Dinsdag 4 maart heeft hij eindelijk een gesprek met zijn begeleider. Het lijkt redelijk te gaan, al beklaagt hij zich dat hij ook in zijn proeftijd niet vrij is. Annelies heeft een gebroken arm. De volgende dag krijgt de Van Mesdag Kliniek een alarmerend telefoontje van de politie in Kampen. Aalt zou op zoek zijn naar een vroeger slachtoffer. De reclassering vraagt de Van Mesdag Kliniek om Aalt voor nader onderzoek op te nemen. Nog diezelfde woensdag 5 maart belt de kliniek naar zijn huis. Vergeefs. Ook op een fax volgt geen reactie. Dan besluiten ze een telegram te sturen. Beste Aalt, er hebben ons bericht bereikt vanuit de samenleving die ons ernstig verontrustte. Wij willen na overleg met de reclassering je daarom per omgaande spreken en gedurende een opname helderheid krijgen over jouw situatie. Wil je je daarom per omgaande melden bij de kliniek?
Aalt haalt de 10-jarige Buddy uit bed en ondervraagt hem of hij soms geklikt heeft. En het doodsbange jongetje bekent meteen. Woedend pakt Aalt, die dan al flink gedronken heeft, een weekendtas vol kleren. Met z'n drieën nemen ze de trein naar Amsterdam. In Zwolle stappen ze uit. Annelies koopt om 11:50 4 blikjes bier en 2 blikjes cola. Ze doen hun bagage in een kluis en slenteren het station uit, in de richting van een verlaten gebied langs de spoorlijn. Daar zegt Aalt dat het beter is Buddy om het leven te brengen. Het telegram is immers zijn schuld. Aalt probeert Buddy met zijn sjaaltje te wurgen. Die ondergaat het lijdzaam. Even later zegt Aalt tegen Annelies dat hij het niet kan. Op het dijkje achter het dierenasiel drinken ze de blikjes op. Dan bindt Aalt zijn sjaaltje opnieuw om de hals van Buddy en doet een tweede wurgpoging. Als Buddy na een paar minuten nog niet dood is, moet Annelies aan het andere uiteinde van het sjaaltje trekken, tot Buddy niet meer ademt. Daarna legt Aalt het slappe lichaampje voorover in het water, half onder een treurwilg. Dat is althans de verklaring van Annelies, die zich een dag later in verwarde toestand bij de politie in Amsterdam meldt. Op haar aanwijzing vindt de recherche vrijdag 7 maart het lijkje van Buddy. Bij de sectie blijkt dat de maag van Buddy geheel gevuld is, terwijl hij zijn laatste maaltijd voor 8 uur 's avonds moet hebben gehad. Zijn spijsvertering heeft ze door de stress laten afweten. Vrijdagavond 7 maart 1997 wordt op de televisie 3 keer een opsporingsbericht uitgezonden met het portret van de 40-jarige Aalt M., roepnaam Adrie. De politie verdenkt de man van betrokkenheid bij de moord van de 10-jarige Buddy David C., het zoontje van zijn vriendin en medeverdachte Annelies. Er wordt dringend afgeraden de zeer gevaarlijke man zelf te benaderen. De man staat bij de politie te boek als een schietgrage psychopaat. Onder meer wegens een drievoudige moord, diverse gijzelingen en zware mishandelingen heeft hij ruim 20 jaar in TBS-klinieken doorgebracht. De volgende ochtend geeft hij zichzelf aan bij de spoorwegpolitie in Den Haag. Zelf ontkent Aalt elke betrokkenheid bij drama. Volgens hem heeft Annelies Buddy in haar eentje vermoord of samen met iemand anders. Hij beschouwt het als één groot complot van justitie om hem achter de tralies te krijgen. Voor de 5e keer rapporteert het Pieter Baan Centrum over Aalt. Tijdens zijn relatie met Annelies blijkt hij steeds achterdochtiger en agressiever te zijn geworden. Volgens Annelies had hij op het laatst altijd een mes bij zich. "Dan kan ik jullie nog net even pakken voor ze me meenemen," zei hij. Haar gebroken arm was het gevolg van mishandeling. Ook dwong Aalt haar geregeld mee te doen aan seksuele spelletjes met Buddy. Tijdens de rechtszitting eind augustus 1997 haalt Aalt vol dat hij niets met de moord te maken heeft, maar dat juist hij het slachtoffer geworden is van een complot. Annelies wijst op haar beurt Aalt aan. Ze was volledig in zijn macht, zegt ze. Wat moest ze anders doen dan met hem meewerken? Het was haar leven of dat van haar zoon. Tijdens het strafproces in januari 1998 smeekt Annelies de raadsheren om de zaak aan te houden, zodat ze haar verhaal uitgebreider kan doen. Haar advocaat vraagt om uitstel en psychische behandeling voor Annelies, omdat wordt gevreesd dat ze zichzelf iets zal aandoen. Het Openbaar Ministerie ziet Aalt als de kwade brein achter de kindermoord, maar vindt dat Annelies bewust met hem samenwerkte. Dat Buddy's moeder door Aalt werd gedomineerd, onderschrijft het Hof. De rechters achten medeplichtigheid aan doodslag bewezen en veroordelen Annelies op woensdag 3 juni 1998 tot 5 jaar gevangenisstraf. Bij de rechtbank veegt de officier van justitie de vloer aan met de TBS-behandelingen, die 20 jaar lang geen enkel effect hebben gehad. Ze eist levenslang. In het vonnis leveren de rechters forse kritiek op met name de Van Mesdag-kliniek, die door het verlenen van proefverlof niet heeft onderkend hoe gevaarlijk deze verdachte voor de samenleving was. Het vonnis is levenslang, maar Aalt gaat een hoger beroep en krijgt dan 18 jaar en TBS. Hij komt de kliniek na 3 volledig geëscaleerde verloven niet meer uit. Zijn TBS wordt meermaals verlengd. Gedurende de laatste maanden van zijn leven wilde Aalt de isoleercel niet meer uit en lag de onbehandelbare moordenaar in het donker op de grond omdat hij geen licht meer kon hebben. In de zomer van 2011 overlijdt Aalt aan een hepatitis C-infectie. Hij is 55 jaar geworden. Het nieuws wordt maandenlang door justitie stilgehouden en later bij toeval door journalisten van de Stentor opgepikt en naar buiten gebracht. Psychopaat Aalt Mondria wist zowel Annelies C. als Hilda B. bij gruwelijke misdrijven te betrekken. Dat Aalt Mondria zo vaak de kans heeft gehad om misbruik te maken van het toegekende verlof en hierbij zijn begeleiders heeft kunnen manipuleren en voorliegen, is op geen enkele manier goed te praten. Dat de klinieken destijds hebben besloten dat het een goed idee was om hem de vrijheid en ruimte te geven, om keer op keer weer te bewijzen dat hij een gevaar was voor letterlijk iedereen die op zijn pad kwam, is belachelijk. Een heel goed voorbeeld waarin behandelaars compleet de plank hebben misgeslagen als het op deskundigheid en organisatie aankomt. Met helaas 4 moorden als gevolg. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op alsdedood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcast en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Zo wordt de podcast meer zichtbaar voor de mensen die het nog niet kennen en kunnen we samen meer luisteraars bereiken. Vanaf nu staan de afleveringen er elke vrijdag op. Volgende week bespreek ik de dood van Savannah Dekker en Romy Nieuwburg. De 14-jarige meisjes raakten plotseling vermist in Bunschoten en Hoevelaken. En het zorgde voor veel ophef in de regio. Dat werd versterkt toen hun lichamen werden ontdekt. Beide meisjes werden door leeftijdsgenoten vermoord. Meer hierover hoor je volgende week vrijdag. Tot dan!